Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Mark Koster. Mark.
Jelle.
Ja, hoe zou ik jou introduceren? Schrijver, journalist.
Schrijver, journalist, nieuwsgierig mens.
Ja.
Dat verzin ik de plekken nu.
Maar schrijver ook van biografieën?
Ja, vooral van biografieën. Dat is toch wel een heel leuk werk.
En nu van Christian Thilo.
Christian von Thilo, ja, precies. Hij ligt hier, hij ligt voor je.
Ja,
ja, nee, de uitgever van DPG, het grote Belgische mediaconcern.
Nou, de man.
Omzet 1,8 miljard, 80 merken, ik citeer hem zelf, waaronder de bekende merken Volkskrant in Nederland, Trouw, Parool en Q-Music, Joe, dat zijn de muziekzenders, en mogelijkerwijs RTL. En in België Het Laatste Nieuws. Grote krant. De Morgen. Een intellectuele krant, linkskrant. En VTM.
Het Algemeen Dagblad ook nog, toch?
Algemeen Dagblad ook, zeker.
Ja, ja. Dus dit is echt wel...
Grote jongen.
Ja, en hij noemt al deze dingen merken.
Hij noemt al deze dingen merken. En dat voor mij... Jij...
Ja, het zijn een soort zuilen in Nederland.
aan je lach te zien.
Dat reduceert hij gewoon tot merken.
Klopt, dus nou ja, aan je glimlach te zien, wordt dat voor mij een beetje het thema van het gesprek. Is een krant een merk? Precies wat je zegt. Of is dat een gemeenschappelijk goed? Dat is een deel, toch wel onderdeel van het boek.
Ja.
Ik hang zelf toch wel bij het laatste. Het is een gemeenschappelijk goed. Ondanks dat je daar hartstikke veel geld mee mag verdienen, is het ook een goed dat in de gemeenschap gekoesterd moet worden.
Ja, dat denk ik ook.
Dat is een serieuze opmerking meteen, maar dat meen ik echt.
Ja, je bent, daar komen ze meteen op. Dus je bent ook echt biografisch te werk gegaan. Dat is een beetje thrillertoon die je soms aanslaat. Zo van dat je echt zin hebt om hem beter te leren kennen. Maar ja, laten we eens beginnen met die biografie. Waarom kies je voor dit boek op... Je had ook een rapportage kunnen schrijven over zijn bedrijven. Mm-hmm. Zijn managementaanpak. Maar je hebt toch gekozen voor veel... Je hebt echt willen begrijpen wat je zelf zegt. Het enigma van... deze man doorgronden. Dus wat maakt hem nou zo raadselachtig? En dus je kiest voor een biografie. Dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk. Want waarom? Waarom heb je dat nou gedaan?
Nou, kijk...
Zo'n onzichtbare man waar je die zelf ook niet te spreken krijgt.
Ja, dat is dan toch de onzichtbare man... die toch een beetje zichtbaar probeert te maken. Wel aan de hand. Ik beschrijf best veel zakelijke dingen, volgens mij.
Volgens mij ook.
Dus het is ook wel corporate biography, zoals dat in Amerika dan heet. En uit de Amerikaanse school is het zo dat je de halfverstand pakt. En Musk heb je natuurlijk over, Bezos,
ja.
Dat soort mensen. Nou, ik vind dat hij in die traditie wel een beetje hoort in de lage landen.
Ja.
De Jeff Bezos.
Dit boek bedoel je? Ja, ook nou ja, deze man ook. Ja,
ja ik vind, als je zo'n het is natuurlijk een beetje saai om te zeggen, de omzet was in 1993 zoveel, dat is niet om aan te lezen. En deze man is... De baas van een familiebedrijf die 95% in handen hebben. Moet jij je voorstellen. Dus zoals ik citeer, 95% van... Dus, en hij is dan daar de baas van. Dus als hij beslist morgen om in alle kranten iets af te drukken... dan zullen de hoofdredacteuren daar zeggen... Christian, dat gaan we niet doen. Maar op misschien minder relevante dingen voert hij dat wel door. Dus hij heeft een zeer grote invloed op hoe wij denken...
Op een publieke debat, ja.
Op een publieke debat. En dat zit niet meteen op van gij zult dat schrijven. Dat zit meer in die bedrijfskundige infrastructuur.
Ja.
En ik noem dat een beetje de algoritmische werkelijkheid. We hebben het nou over AI en dat soort dingen, grote debatten. Daar bemoeit hij zich enorm mee.
Ja,
dus vind ik dat de vent ook iets over de tent zegt. Zoals ik dat maar even plat zeg. Kijk, als hij nou 30% aandeelhouder was en de rest was op de beurs, dan kan het nog anders zijn. Maar dat is niet zo. Nee. Hij heeft echt met de familie, zijn twee zwagers zitten in het herencomité. Jan van Dun en Christophe Convent. En dan heb je ook nog zijn broer die erin zit. Ja, Jelle, dat is gewoon een familiebedrijf. En daar kun je gewoon...
Dat is ook een mooi familiebedrijf, hè?
Ik hou van familiebedrijven.
Kijk, een van de dingen, zeker in de
business. Kijk, als een familiebedrijf is dat gaat over uitlaatpijpen of over caravans, dan vind ik dat minder relevant dan familiebedrijven die gaan over het intellectuele debat. Ik zeg het even zwaar, in de lage landen. Dus vandaar dat ik dan het dit relevante vind.
Ja.
Ik vind boeken over bijvoorbeeld havenbaronnen vind ik ook fantastisch. Over John de Mol heb ik ook een boek geschreven. Maar John de Mol is anders dan Christian van Tillo geen man die de publieke opinie beïnvloedt. Misschien met dat VI nu, met Derksen. Maar dat is ook dan wel het enige. Die man maakt entertainment. Ja, daar kun je wat van vinden.
Ja.
Maar ik vind deze man relevant.
Ja. Nou, dat is een paar dingen die die biografische kant op benadrukken bespreken met elkaar.
Ja.
Wat mij opviel is... dat is een beetje fast forward in het boek, maar doe het toch maar even. Als hij helemaal gaat studeren aan Duke University,
ja.
Dan is hij zakelijk geïnteresseerd, maar hij is ook echt daarbinnen echt gericht op media en communicatie. Het is dus geen ondernemer in medialand die daar alleen maar voor de poen zit. Hij leest kranten.
Klopt.
Het is ook zo dat journalisten die jij spreekt best, ik wil niet zeggen onder de indruk zijn, maar het valt alleszins mee wat hij zegt over... journalistiek. En hij lijkt echt wel degelijk ook een soort visionaire punten te zien. Van daar moet het ongeveer heen ontwikkelen.
Klopt.
Een van de leuke woorden die hij gebruikt is van hij brengt de goesting in. Hij zegt van het moet meer over human interest gaan, zou ik maar zeggen.
Klopt.
Dus de kranten gaan veel te veel over serieuze dingen. Dat is een van de grote veranderingen die hij doorzet bij Parool.
Klopt.
Maar hij staat ook wel aan de wieg van andere mega inhoudelijke veranderingen. Die je eigenlijk niet zou verwachten uit de koker van de investeerder-eigenaar.
Dat klopt.
Dus hij lijkt op persoonlijk niveau, kun je daar eens wat over toelichten?
Nou,
hij is ondernemer, maar hij lijkt toch wel behoorlijk wat te begrijpen van journalistiek. En mensen die kranten lezen en tv kijken.
Klopt. Maar Rupert Murdoch was ooit in Australië, dat was een Australiër, ook een journalist. Dus van Murdoch zeggen we toch echt dat het een zakenman is. De grote vraag, en dat is een hele goede vraag van je, is dit nou een zakenman? In de media, met interesse voor media, of is het een man die dat gemeenschappelijk goed wil bewaken?
Ja,
nee. Nou, dat laatste, daar heb ik toch, nu ik het af heb, toch wel mijn twijfels over. Dat neemt niet weg dat wat jij zegt, dat hij anders dan sommige andere ondernemers in de media, gewoon groot aandeelhouders, die schaken dan met kranten en met tv-zenders. Ja. Daar is hij een fantastisch ondernemer. Dat geef ik meteen toe. Hij werd dat wel, misschien wel desondanks. Het familiebedrijf lag er slecht bij.
Ja.
Eind jaren 80. Hij ging naar Amerika en kwam daar in aanraking met een beetje die tijd van Reagan toen. Van businessmodellen, marketingstrategieën. Ja. Nieuwe technologieën. Hoe je dat moest implementeren om die kranten die ook wel werden bevolkt door conservatieve types. Om daar wat mee te doen.
Ja.
En dat beschrijf ik ook. Hè. Hij neemt ook best. Hij op, in een top-down manier kantelt hij die krant. En dat was ook nodig. 100%. Ja. Dus dat heeft hij fantastisch gedaan.
En hij heeft het ook wel bedrijfskundig doordacht. Bijvoorbeeld
hij weet
dat er niet zomaar een concurrent voor het Parool was. Of dat er zomaar. Cool. De loyaliteit van medewerkers heel hoog is, ook al buitjes uit. Dat leert hij allemaal in die economiemodellen.
Dat leer
ik van jou. Dus dat hij leert wel inzien dat die krantenbusiness die hij erft.
Die wereld... complex is.
Ja, maar dat hij ook voordelen heeft, economisch gezien.
Dus Michael Porter, hè, dat is dan een van zijn grote helden. En die heeft het over het concurrentievoordeel.
Hm.
Dus het is ook geen man die overnight iets doet. Hè. John de Mol, die koopt gewoon, maar die had ook heel veel geld natuurlijk door Big Brother. Die koopt dat. Hey, hij is bijvoorbeeld, dat is een mooi voorbeeld van over hoe hij nou als ondernemer denkt ten opzichte van de Mol. SBS, 2011 komt te koop.
Ja.
Heeft hij, en dat beschrijf ik in het boek, heeft hij helemaal uitgerekend de parameters. Hoeveel concurrentie is er? Hoeveel kans maak ik? Gewoon, laten we zeggen, de econometrie van het onderhandelen met SBS. En hij komt op een bedrag uit en zegt, hiervoor heb ik het. Maar ja, dan vergeet hij dat John de Mol zo niet denkt.
Ja.
John de Mol dacht niet in 300 miljoen of 530 miljoen.
Die is gewoon heel emotioneel.
Die is hartstikke emotioneel. En die zegt een miljard. Maar die doet dat slim. Die laat Sanoma 66% ervan betalen. Hij zelf 33. Dus hij betaalt maar 33. Maar hij heeft wel alle macht. Dus dat is een veel slimmere deal natuurlijk. Met andere woorden, Van Tillo wil dan dat hele ding hebben voor dat bedrag. Dus dat is de rationele Amerikaanse zakenman.
Ja.
En dat weegt dan dus niet op tegen dat emotionele, ik ga dit gewoon doen van de Mol.
Ja.
Met andere woorden, die slimme zakenman is soms toch te zakelijk hierin.
Ja, 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 ja.
Ik zou zo zijn als hij. Ik zou ook denken, ja, maar dat is net als een huis kopen hier. Als jij hier in Leiden een huis koopt en het is 8000 bestrekkende meter en iemand komt met 12.000 aan, zeg je, ja, dat doe ik niet.
Ja, als iemand echt verliefd is op het huis, bedoel je?
Ja,
nou, maar iemand... dus van de, want je hebt ook een boek geschreven over de Mol.
Het
zijn twee andere types, maar de Mol is ook echt een maker.
Ik vind de Mol zonder Mol.
Maar wel op het vlak van entertainment.
Ja.
En Van Thilo is dus meer een investeerder, zakenman, die ook in een familiebedrijf staat. Dus hij is ook, dat is ook de struggle die hij zelf heeft, de worsteling van dat hij met een gouden lepel in de mond geboren is.
Nou, dat mag je niet zeggen. Kijk, hij en
nou, dat mag je niet zeggen.
Nou ja, dat vindt hij vervelend. Hè? Dat boek opent er ook mee dat hij dus, dat er iemand, een journalist in België, die beschuldigt hem eigenlijk van marktvoordelen, omdat hij subsidies heeft geregeld voor de posterij. Hè? Ja. Kon hij goedkoper bussen, zoals dat daar heet. Nou ja, in Nederland heeft Follow the Money heeft daar een keer een kritisch stuk over gemaakt. Heel hard erin van een stelling. Door die postbus subsidie kon hij in Nederland binnenvallen. Die stelling is comfort the money voor mij niet onderbouwen, omdat het veel minder groot was dan gedacht. Maar anyway, het feit dat werd gezegd, daar werd hij razend om. Ja. Woedend, want hij heeft het zelf gedaan. En dat is ook zo. Niettemin kreeg hij toch al een erfenis. Misschien een beetje een roesbak. Ja. Een oude boot. Ja. Maar die heeft hij wel mooi opgepoetst en heeft hij dit van gemaakt. En we staan dus nu op het punt dat je moet afvragen, is hij niet te groot gegroeid? Ja, is hij niet te succesvol geweest?
Ja. En uit zijn biografie blijkt eigenlijk dat hij ook wel de tijd vooruit is, gek genoeg. Hè? Dus, of het past misschien wel bij ondernemers.
Ja,
is het
nou,
vergelijk met John de Mol of vergelijk met andere ondernemers?
Nee, ik vind hem niet de tijd van hij. Is
maar die digitalisering, die snapt hij.
Nou, die snapt hij te laat.
Nou, is dat nou zo? Neem nou die krantenactie van dat je dus als je nu een Volkskrant abonnement hebt of een Trouw, dan kan je nu ook met je codes, kan je het Parool of het AD lezen sinds een jaar of zo.
Ja, maar dat is toch nu, Jelle?
Ja, maar
dat was toch niet in 2010, als je het boek goed leest. Jan het Hart was adjunct bij de Volkskrant 2009, 2010.
Nou ja.
Maakt een heel plan. Zelfs al met hoe je een abonnee kan worden.
Hm.
Hoe je een digitale abonnee kan worden. Van Thilo schaft dat in één keer af. En dat is het mooie. Dat is ook de top-down mentaliteit.
Mm.
Al die ingenieurs of al die slimme gasten die er rondlopen, die zeggen, kappen maar mee. En Jan het Hart, een belangrijk figuur in het boek, die schrikt daar eigenlijk van. Dat is ook een beetje een nerd. Die denkt, ja, dat kan toch wel. Nou, worden afgeschaft. En dan drie of misschien een paar jaar later, op, bij de komst van Blendel, kantelt dat. En diezelfde ingenieurs zeggen dan tegen Jan dat we moeten digitaliseren. Dat is dus ook Van Thilo. Dus hij is niet de man van de eerste stap. Hij is de man, hij doet altijd, zoals ze dat bij Sanoma altijd leerden, je doet het in de tweede ronde het beste.
Ja.
Dat heeft hij altijd gedaan.
Ja, nee, maar
dat doet hij nog steeds.
Ja.
Hij is een hele goede.
Maar dat is ook een wapenfeit. Je kan daar maar kritisch over zijn. Je kan ook zeggen van hij heeft timing.
Hij heeft fantastische timing. Dus zijn timing.
Je moet niet terugkomen. Dat is,
Maar hij is niet een radicaal.
Nee.
Hij is absoluut geen radicaal. Don Mol is een radicalere figuur. Ja. Die gooit al zijn muntjes op Big Brother.
Maar de hoofdstukken die ik lees over Parool zijn ook wel een beetje zo van, nou, als hij niet was ingevlogen, ik weet niet of het dan nog zou bestaan.
Ja, dat is een stelling. Dus en Wegener is een veel grotere. Hè? Wegener, kijk, je hebt Parool en PCM, hè, waar dan ook nog AD in zat. En Trouw. En dan heb je later Wegener. Die waren natuurlijk opgekocht door sharks, door Londense idioten. En het is wel grappig dat al die linkse intellectuelen daar dan daarvoor gevallen zijn en niet voor hem.
Ja.
En dat is natuurlijk bizar geweest.
Ja.
Dat zulke intelligente mensen zich hebben laten uitkleden door Britse sharks.
Ja. Maar zegt dat ook niet iets over de afgelopen 50 jaar? Dat zo'n groot deel van de intelligentie een deal heeft gesloten
met de duivel.
Met financialistisch rechts?
Ja.
De universiteit, de ziekenhuizen.
Daar zou je op kunnen promoveren.
Nou, laten we niet overdrijven.
Nee, maar daar zou iemand een keer echt een goed proefschrift over moeten maken, vind ik. Over hoe dat in godsnaam mogelijk is.
Ja.
Dat de mensen die dat eigenlijk intrinsiek haten, daarmee in zee zijn gegaan.
Ja.
Dat is bijzonder.
Nee, maar je ziet op allerlei vlakken bijvoorbeeld ook migratie. Hè, dus aan de linkerkant van het politieke spectrum ja. Eigenlijk heel enthousiast over open grenzen. En aan de rechterkant ook. Maar de ene die zet er mensen mee aan het werk en de andere die schrijft er de kranten mee vol. Dat is natuurlijk de deal tussen ja. Rechts en links.
Ja.
Ja, dus dat...
dat is een heel foute, hele foute coalitie ja. Geweest. Dus in het boek zit...
Die voortduurt, ja.
Die voortduurt zit Theo Bouwman, de baas van toen van PCM. Die was tegen, en ik beschets dat gevaar ook. Hey, die zegt letterlijk in het boek, ja, dan zit ik aan tafel met een Belgische familie die op zondagmiddag even bepalen hoe de tone of voice in Nederland en België is. Overdreven gezegd, maar hij zei het wel zo. Maar dan kiest hij wel voor Apex. Voor de allergrootste sharks.
Ja.
Die hem helemaal leger over.
Ja.
Dus dan kun je ook denken, nou, we doen een beetje hier die Rijnlander, want dat is hij wel hoor. Hij is wel een Rijnlands type.
Ja,
dus
nee, maar ik denk dat
zacht, hij omschrijft zichzelf toch ook als sociaaldemocraat zelfs. Al twijfel ik daar wel aan, dat is hij denk ik niet. Het is niet een keiharde kapitalist.
Ja, nee, maar die keiharde kapitalisme hebben toch de R van objectiviteit en zakelijkheid. Terwijl dit is toch, je ziet ook een ander type cultuur tegenover je aan de tafel zitten. En,
ja.
Ja, dat is met zo'n De Mol neem ik aan ook. Dat is ook
ja, maar de mol houdt gewoon van... iets verzinnen en iets voor heel veel geld verkopen. Die man zit niet... Dat is
helemaal die is creatiever dan Van Thilo.
Veel creatiever. Want ik vind Van Thilo ook een man die aan tafel komt bij de creatieven.
Oh ja. Ja.
Terwijl De Mol is de creatief.
Oh ja.
De Mol is met tegenzin heeft die mensen in dienst. Hè? En Van Thilo, ja, dat vindt hij verschrikkelijk. Dat vindt hij echt verschrikkelijk.
En die heeft de partij mensen in dienst?
Nou, dat valt wel mee. Maar hij vindt dat verschrikkelijk. Hij heeft helemaal geen zin in, joh.
Dus Van Mol, die...
De Mol wil liefst zoals hier zitten. Op een beetje zo'n studeerkamer. Maar dan over een vorm te filosoferen. Pizza's op de tafel. 22:30 s'avonds. Dan belde hij soms mensen. Hè? En dan moest je langskomen. Jelle, komen. Gaan we gaan. Dan zeg je, ah, please. Ik heb met mijn kinderen naar voetbal gebracht. En dan moest je komen. Ja, nee, ja, dat is een andere... Ja, dus... Van Thilo is niet zo. Die ga er op zijn fietsje naar zijn werk. Ook heel leuk, vind ik dat. En die gaat dan vergaderen. Maar die gaat dan om 6:00 gewoon weer naar huis.
Oh,
op
ja?
Zijn fiets. En dan springt hij en dan rijdt hij naar zijn landgoed. Oh, ja. Een heel andere...
Ja.
Hij zet mensen aan het werk. Terwijl De Mol altijd zelf aan het werk is.
Ja, mooi verschil. Oké, over het ondernemerschap...
Vind ik een mooi verschil.
Over het ondernemerschap hebben we nu wat gezegd.
Ja.
Misschien al even over de ontwikkeling van media.
Ja.
Welk stempel heeft hij nou gedrukt op die Nederlandse kranten? Want veel trends zijn natuurlijk al bezig.
De uniformering, hè? Als je het heel gemeen zegt, is het McDonald's denken, hè? Het franchise model is wel in ieder geval onder de motor. De motor is een franchise model, hè? Met dezelfde aansturing, met dezelfde algoritmes, met dezelfde ingenieurs. Dat maakt die ingenieurs niet uit of ze nou voor Trouw een abonnement of een ding verzinnen of voor het AD.
Oh ja.
Dat is gewoon, dat zijn ingenieurs. En Van Thilo, die hangt dan net tussen de redactie en die jongens in. En die denkt, ja, hoe maken we dat kopje zo dat het beter klikt dat mensen een abonnee nemen? Dat is wel waar zijn diepe interesse zit.
Dus populariteitswaarde?
Populariteitswaarde. Oh, nee, monetizer, zoals dat al afschuwelijk heet.
Ja,
levert het geld op.
Ja.
En de Volkskrant mag wel schrijven wat ze willen, maar de Volkskrant is wel een product. Een product voor high-end mensen met een beetje geld. En die moeten een abonnement nemen. En in de Volkskrant zie je ook wel, en wat jij al aangeeft, toch wel het alles moet human interest-achtig gemaakt zijn.
Ja.
Er zijn ook heel veel stukjes over dood en ellende, over kanker, over ziektes. Dat scoort enorm. Ook in de Volkskrant hebben ze het is toch een rubriek mensen die 100 zijn.
Ja.
Jelle, dat kan overal staan. Wat staan nou progressief vooruitstreven?
Nou, het is wel interessant. Is het leuk dat je die rubriek noemt?
Maar ik vind dat een hele leuke rubriek.
Dat is een rubriek waar 100 jaar gewoon al een jaar lang uitleggen hoe geweldig het is in het land. En dat je vooral veel vertrouwen moet hebben.
Ja.
En een hele conformistische rubriek.
Het is eigenlijk een rubriek voor trouw.
Rubriek.
Ja, nee, maar dat vind je niet. Maar dit is een rubriek die...
Ja, dat
is
die...
Maar wat is niks Volkskrant aan, joh?
Nou ja, interessant dat je dat zegt.
Want de Volkskrant is zou eigenlijk een soort...
Maar ik vind dat interessant.
Ik vind het eigenlijk voor Trouw interessant, als je het zou willen duiden.
Ja.
Het kan ook in het AD.
Ja.
Het kan overal.
Ja, maar die kranten die pikken
en het kan zelfs een tv-format worden.
Het AD vind ik toch een heel ander profiel. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik vind bijvoorbeeld het verschil tussen Volkskrant magazine en NRC magazine. Als je dat bekijkt, dan is NRC, dat is gewoon echt, het allerslechtste deel van NRC, het NRC magazine. Het is gewoon om te janken zo slecht.
Ja, nee, doe
het,
dat,
het schiet alle publieken voorbij. Het is volkomen,
ik ben het helemaal
de geestelijke irrelevantie van het NRC magazine is gewoon
tenenkrommend. Nou,
schaf het af. Het is gewoon gênant dat ze dat maken.
Ja, nee, maar, het helemaal met je
en het
eens.
Volkskrant magazine is eigenlijk inderdaad gewoon een soort human interest voor intellectuelen.
Is een FIFA is voor
heel
intellectuelen.
Heel links progressief. Het is verschrikkelijk nooit eens een keer iets over wat me aanspreekt, maar op zich om dan te lezen over Hanneke Groenteman of zo.
Ja,
Oké, het staat dan leuk op papier.
Ja.
En er zitten altijd vraagrubrieken in.
Maar dat is Van Tillo. Dat is de hand van Tillo. Dat is de hand van de maker. De hand van de architect van een krant.
Ja.
Dus hij denkt liever na over een hele goede rubriek, de 100-jarige, dan dat hij denkt van, hé, wat is nou een hele goede vraag en hoe is dat nieuwswaardig te maken?
Ja, ja, ja,
het is een instrumentalistische figuur.
Ja, maar toch is, toch is het wel creatief, hè? Dat is duidelijk.
Oh, maar
dus
dat je moet,
ja, werkt
ik
wel.
Zeg niet dat marketeers niet creatief zijn.
Ja, ja, oké. Touché, mooi gezegd. Dus het is toch wel heel marketingachtig, ja.
Het is heel erg marketingachtig.
Okay,
niks mis mee.
Wat me opvalt aan het AD is dat die combineren eigenlijk dat lokale en nationale. Dat is ook, is dat uit zijn koker?
Zeker.
Dus dat lokale kranten, bijvoorbeeld ik voor de Gelderlander of Tubantia, dat soort kranten die Gooi Neemlander, waar moet ik aan denken? Die zijn gecombineerd. Dus
Gooi Neemlander is niet van de media. Dus ja, neem je niet kwalijk dat je al die kranten uit je af
hebt.
Dat is de concurrent.
De Limburger?
Concurrent.
Oh ja. Oh, dus hij bezit ook nog niet eens al die.
Hij bezit niet alles. Als je het zegt, van dat is van Zeeuws-Vlaanderen, zou die hele omhoog tot aan Noord-Overijssel. Dat heeft hij.
Oh ja.
Dus laten we zeggen BBB-land, dat is van hem.
Ja. En wat hij dan doet, is dan die lokale kranten, die plaatsen ook stukken die ook in het AD staan.
Nou, dus daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Eigenlijk gaat alles van het AD daar naartoe. Behalve een paar pagina's die over de regio zouden moeten gaan in dat gebied. En de kritiek daarop is dat die stukjes dan ook nog vaak half commercieel zijn. En daar is heel veel kritiek op. Hè. De bakker op de hoek, dat is wel al te lovend. Dus, en dat is een grote kritiek van de journalistiek of van dat was de NVJ. En dat vind ik terecht de kritiek dat de controle van de macht, waar de journalistiek dan ook een beetje voor is, dat daar wel helemaal weg is.
Nou, een beetje, ja, je hoopt dus.
Dat alleen maar. Maar ja. Goed, ik zeg dat cynisch. Maar dat wel in verval geraakt is.
Ja, ja.
Dat is wel in verval geraakt.
En tegelijkertijd
dus ook daar krijg je dan de 100-jarigen.
Maar die trend van die lokalisering, gecombineerd met nationalisering, die heeft die van Tillo dan toch weer in de smiezen. Terwijl bijvoorbeeld de Telegraaf, die heeft dat gevoel niet.
Nee, maar dat.
Telegraaf is echt een nationale.
Nou, dat heeft er ook al mee te maken over die bedrijfskundige inrichting. Want daar is de autonomie van de hoofdredactie groter dan bij de DPG.
Ja.
Dan gaan ze, als ik dit zeg, gaan ze daar spugen ze daar de raam vol van woede. Maar het is wel zo. En wat je dus ziet, vooral omdat die motorkap daaronder, de fundering. Alles is eenvormig en daarbovenop plakken ze dan nog die titeltjes.
Nee, ja,
en zo is het ingericht.
Ja.
En zo praten ze er ook over.
Ik lees graag kranten, verschillende kranten. En ik moet zeggen dat de Telegraaf mij wel meer aanspreekt dan het AD toch. Dat vind ik de columnisten toch wel echt van een ander niveau. Maar goed.
Meer uitgesproken.
Maar ook bijvoorbeeld in taalvaardigheid en in. Dat je nog eens een keer een andere zinstructuur leest en zo. Ja, ja, nee, niet alleen maar meer uitgesproken. Ik vind het ook ambachtelijk.
Okay,
vooral in die pagina's hoor, trouwens. Hoe noem je dat? De opiniestukken, zeg maar.
Ja.
Maar, dus dat hebben we iets over het AD besproken. TV en radio, daar zit hij ook volop in.
Daar zie je het helemaal. Hè? Als je nou over franchise model, dat zie je daar fantastisch. Hij heeft in België natuurlijk Q-Music opgezet. In 2000. In 2005 komt Q-Music in Nederland. Dat is identiek. Dan belt hij wel met de Nederlandse DJ's en zeggen ze, ah wel, we moeten dat verhollandsen. Maar het is allemaal wel gericht op diezelfde middle of the road feel good goesting wereld.
Mm.
Dan komt Joe, een muziekzender die een beetje Veronica is in België. Hij koopt een nieuwe kavel. Hij noemt dat gewoon Joe. Dat is 100% filiaal denken. Hmm. Je kijkt me heel verschrikt aan. Maar er is er dus de playlist van Joe in België. Dat zou je iemand moeten uitzoeken. Ja, die komt 90% overeen met de playlist van Joe in Nederland. Maakt niet uit. Het maakt mij... Je zou kunnen zeggen... Ja. En dat is commercieel, Jelle. No one cares. Dat maakt niet uit. Maar als je het dan over serieuze journalistiek hebt... Mm. Zit die tendensen er ook in.
Nee, maar dat
en dan vind ik dat dus verschraling.
Ja, maar daar ook... Kijk, je zou ook willen eigenlijk... dat ik als ik de radio aanzet, dan denk ik ook... Wie luistert die naar? Ja. Bij de tv heb ik dat trouwens ook. Ik ben een veelvraat van kranten, maar bij tv denk ik zo vaak van wat vermoeiend dat een laag niveau, wie is er allemaal niet aan het woord enzovoort. Kunnen we het zo over hebben, zeker gezien ook de hervormingen van de NPO die eraan komen. Maar terug naar die radio. Je zou best kunnen zeggen dat de radiomaker ook zekere verantwoordelijkheid heeft om muzieksmaak te cultiveren. Ja? Dus er wordt ontzettend veel muziek gemaakt in Nederland. Hoe kan het zo zijn dat al die muziek, die is ook een hele geschiedenis van muziek, die zijn allemaal popmuziekkenners. Je mag zelfs op tv praten, maar op de radio gewoon veelsoortige muziek laten horen. Dat bestaat eigenlijk niet meer in Nederland. Dat is eigenlijk heel raar. Dus dat beschavingsoffensief, dus dat idee van wij maken hier radio, maar er zit ook een beschavingslijn in van dat bepaalde kwaliteit naast geven, dat zit er dus niet in.
Maar dan moet je een DPG niet hebben.
Nee, en dat is
een DPG niet hebben.
Dat is eigenlijk heel kwalijk. Dat is gewoon kwalijk.
Nou ja, jij bent daar strenger in dan ik. Ik vind dat voor een commercieel ding... dat moet je allemaal lekker zelf weten. Ik constateer het wel. Ik vind het wel ook... Ja, verschadelijk voor het landschap. Dat bij de NPO gebeurt... is wel heel kwalijk. Want daar zie je dat ook. Dat doordat zij zo goed scoren... Q-Music...
Ja.
Altijd de nummer 2 en soms de nummer 1... Van Tillen wil altijd alleen maar nummer 1 merk. Wat je dan ziet is dat NPO 2 gaat zich daar spiegelen. Dus in dat opzicht is het wel gevaarlijk. Dat die winner takes all principe. Daar, de NPO kleurt, zeker op radiogebied. Hè, Mona Keizer is daar terecht best boos over. Dat ze zegt, ja, waarom doen we dit?
Ja,
ja je ziet die hele top 2000. Dat is natuurlijk ook... Het publiek stemt. Ja, die zwarte muziek staat er bijna niet meer in. Ja, dat vind ik vreselijk. Dus echt Bill Withers, die zat er denk ik 1 keer in. Maar goede jazz. Miles Davis heeft er ooit nog in gestaan. Dat is er allemaal uit. Dus ik vind dat jammer.
Ja, ik ben het er mee eens. En ik denk ook dat...
Vind ik jammer, maar goed. Ja. Je kan zeggen, ja, je bent een oude man.
Nee.
Het is allemaal niet... Mark, jij bent een niche-man. Laat lekker gaan. Waar vind jij over op?
Jij schrijft provocatieve boeken die bijna thrillerachtig lezen. Dus je bent helemaal geen oude man. Dat is juist...
maar daar kan ik kritiek zijn, Jelle. Kijk, wij zitten... Je kan hier een beetje... Er zitten twee mannetjes een beetje nuffig in de studeerkamer.
Maar wij doen niet aan kijkcijfers. Dat is dus het punt. Wij doen niet aan kijkcijfers.
Te lullen.
Nee.
Daar ben ik helemaal niet van, hè.
Maar ik vind... Etiketten, die moet je niet plakken.
Nee, die plak ik ook niet. Maar wat ik vind is dat het is wel degelijk een gevaar is. Dat als, en je ziet het ook, en dat merk je ook, dat is wel heel leuk. Dat bijvoorbeeld binnen de Volkskrant er natuurlijk wel lichte opstandelingen zijn. Tegen deze vorm van bedrijfskundig exploiteren van hun merk.
Ja, kleine opiniepagina's.
Kleine opiniepagina's.
Korte opiniestukken.
Korte opinies. Maar wat je ook ziet.
Saaie navelstaarder essays.
Je haalt de woorden uit mijn mond. Maar wat je dus ziet, en daar baseer ik me dan op, dat er heel veel mensen toch hebben meegewerkt bij de Volkskrant. Waardering daarvoor, fantastisch. Ook voor de record gegaan, stukjes toegestuurd. Mark, dit klopt allemaal. En Anneke Stoffelen daar, een hele goede stoïcijnse onderzoeksjournaliste, die zegt ook in dit boek keihard, ja, zij vindt het heel raar dat Van Tillen hier niet aan meewerkt. Dat Van Tillen ook niet openheid geeft over zijn gedachtes. Dat hij niet zegt van, ja, dit doe ik wel, dit doe ik niet. Dus dat is toch aan baas?
Oh.
En we hebben hier over een cultuurgoed.
Ja, maar hij is
de Volkskrant bestaat
lang. Ja, maar hij
lang.
Is een commerciële jongen die in media werkt. Dus het is niet iemand die het vermogen heeft om aan anderen uit te leggen wat zijn professionele ethos is. Dat zit niet in zijn vermogen.
Ja, ik had verwacht dat hij dat... Want het is wel een hyperintelligente man.
Maar dat doe jij wel. Je wordt best kritisch besproken. Maar dat vind ik in die zin onterecht. Dat jij wel gewoon op zich een redelijk nuchter kijkje geeft in zijn leven. Alleen, er zitten wat hoofdstukken in. Waardoor die zijn wat tendentieus. Waardoor die ook in een... kwade reuk van kapitalisme, misbruik, familiebanden, netwerken, corruptie komt te staan. Maar die andere hoofdstukken, die zijn ook leuk om te lezen, geef toe. Maar die andere hoofdstukken, die laten echt wel een inkijkje in zijn. Ja,
in zijn gereedschapskist.
Dus hij had gewoon mee moeten werken. Wat heb jij nou voorgelegd dan? Als hij jou
62 vragen voorgelegd en toen kreeg hij dus een brief van zijn general counsel.
Doe ons even één of twee vragen die je dan graag beantwoordt.
Oeh, ja,
de killervraag, hè?
Nou ja, eigenlijk de vragen die jij nu aan mij stelt, die zijn toch wel wat abstracter. Want het is natuurlijk, enerzijds, ben je nou een marketeer, Christian van Tillau? Ben je nou een man die uit is op geld verdienen? Hij is tegen winstmaximalisatie. Maar tussen winstmaximalisatie en liefde voor een cultuurgoed, daar zit toch een groot grijs gebied. En daar gaat het boek eigenlijk over.
Ja.
En die vraag had ik aan hem willen stellen. Jij zegt wel dat je geen Amerikaans georiënteerd iemand bent, maar je hele handelen lijkt er wel op, ja. Christian van Tillau. Hoe zit dat? En waarom richt jij het zo in dat je de eigen oppositie bij jezelf zo slecht organiseert? Hij kiest natuurlijk wel mensen die net zo uitzien als hij. Afgetrainde jongens, witte hemdjes, keurige schoentjes. Allemaal lekker op de racefiets, achter hem aan fietsen. Ja, dat is het hoofdstuk, achter de baas aan fietsen. Vond ik gênant natuurlijk om te beschrijven, toch? Dat een paar van die critici, jongen van de Volkskrant, die nou de Van Nederland overneemt, die dan naast hem wil fietsen en vraagt, ja, waarom keer jij jezelf 40 miljoen uit, maar buit je freelancers uit? Ook een relevante vraag. Vind ik een relevante vraag. Dus dat had ik hem wel aan hem willen stellen.
Ja. Ja,
overigens wel grappig dat hij dit jaar de helft van zijn dividend eraf hakt. Wel interessant. Ook interessant dat in het jaarverslag staat dat hij de vrijheid van men, of de journalistieke integriteit of de journalistieke onafhankelijkheid wil beschermen door waarde te hechten aan stichtingen bij die kranten. Nou, kan je één ding vertellen? Christian van Tillau heeft zijn leven lang alles gedaan om die stichtingen eruit te krijgen. Daar zitten dan van die nuffige, pijpbrokende journalisten die zeggen, nee, dat doen we niet. Hij heeft natuurlijk een verschrikkelijke hekel aan. Dat zag je bij de morgen. Dus hij heeft niks met inspraak.
Oké, je hebt wat verteld over wie het is. Dat is misschien nog iets concreter over hoe hij zijn dag indeelt. Of wat me wel opvalt is dat hij dus een soort kneuterig leven, toch wel gericht op, hij zal toch veel kranten lezen.
Zeker, hij leest al die kranten. Hij leest alles.
Hij heeft geen enkele moeite met het doen van een Excel-sheet-analyse. Dus
nee, absoluut niet.
En als je met je familie kan samenwerken, dat is toch ook knap. Hij isoleert zich met zijn familie en hij.
Hij bent letterlijk op een landgoed. Ja. Vlak over de grens hier, hoor. Je rijdt Eindhoven uit. Je remt en je bent er.
Ja, nou, dan weten we eigenlijk ook wel genoeg. Je moet ook vooral het boek maar lezen als je meer wil weten. Dan over die geschiedenis van de media, over hoe hij economisch opereert. Ja. Misschien toch nog even nu via een omweg over wat er nou in medialand in het algemeen aan de hand is. Omdat jij ook. Onder andere aan de basis van Follow the Money staat. Bij Quote gewerkt. Je schrijft apart soort biografieën in de Amerikaanse traditie. Die heel leuk zijn. Want ik zei al tegen jou van, ik heb een gesprek met Marcel Metzen hier gevoerd.
Ja,
Shell.
Geweldig.
Met Mark Heijink over ASML.
Ja.
Kijk die gesprekken als je geïnteresseerd bent in bedrijfsgeschiedenis. En dan zie je dat, ik heb even een aanloop voor mijn vraag nodig, jongens. Dus kijk die gesprekken als je geïnteresseerd bent in het bedrijfsleven.
Zijn twee hele goede journalisten trouwens.
Ja,
Metzen is wel een voorbeeld voor mezelf.
Ja,
zijn eerste boek over Philips, fantastisch boek.
Nou, dat boek over Shell is ook echt geweldig. Maar historischer dan zijn boek over Philips, gek genoeg.
Klopt.
Maar wat mij boeit aan die jongens, zo'n Heijink, of aan jou ook, is dat jullie dus echt nog proberen te beschrijven wat er gebeurt in bedrijven waar zoveel mensen werken.
Ja.
Terwijl ik de krant opsla. Het lijkt wel alsof de financiële journalistiek, dat bestaat nog. Want dat is een soort hoge overjournalistiek. Van wat gebeurt er op de beurs?
De
Rabobank laat het coöperatieve model los.
Ja.
Maar hoe Rabobank daarop reageert. Wat het interne debat is.
Ik
lees het niet meer in de krant.
Nee, ik vind
alsof die economische journalistiek, kun je het zo noemen?
Klopt.
Jij bent nog een vaandeldrager. En net als Metzen en Heijink heb je ook een licht biografische, daarmee wat tendentieuze uitleggen, want je legt op een specifieke manier uit.
Nou, bij Quote zeiden we altijd,
maakte dat sappig. Quote is ook een voorbeeld.
Zei Jort altijd, eerst de vent, dan de tent. En wat we daar altijd zeiden, van jij zegt hoog over, dus je kan Philips als zoveel miljard omzet, marge bij de lichtdivisie, dat zo ging dat vroeger. Ik heb bij de FD gewerkt, dan moest je daarheen. Dan moest je heel erg zeiken van nou, de medische tak draait beter qua marge dan de lichtdivisie. Ja. En wat je ook zag, dat werd dan afgestoten, de lichtdivisie. En dan de medische tak werd alles opgezet. Oh. Maar zo, dat was dan FD.
Dat vind ik toch een heel interessant voorbeeld dat je dat noemt. Dat is natuurlijk een enorme revolutie geweest in het bedrijfsleven. Die diversificatie. Ja, dat zeker. Ze zich gingen richten op die apneu-apparatuur en alles hebben afgestoten. Maar suggereer je nou dat ook journalisten daar ook gewoon mee hebben geduwd in die ontwikkeling?
Zeker, want het ging als volgt. Omdat, goed, ik doe Nederland zat bij de FD. En dan was natuurlijk, de aanhouders moesten meer krijgen. Dus als journalist ging je ook mee in dat frame.
Ah, ja.
Als journalist ging je ook mee in dat, laten we zeggen, neoliberale frame.
Oh, God.
100%.
Oh,
en daarom is het ook wel eigenlijk zelfstudie voor mij. Want ik zat er ook wel een beetje, ik vond het ook wel leuk. Ik hield er ook wel van, Michael Lewis, al die boeken. En die heb ik, dat is natuurlijk toch ook wel een voorbeeld voor mij geweest. Mm. Maar die is natuurlijk helemaal misgegaan nu met het boek over die Sam Bankman-Fried.
Ja, dat
heb ik hele dikke discussies over met al mijn journalistenvriendjes in de financiële journalistiek. Dat Michael Lewis heeft natuurlijk...
Maar dat is een fraudeur, die gast, hè?
Dat is een keiharde fraudeur, die cryptoman.
Dat heeft hij niet gezien in zijn biografie.
Heeft Lewis niet gezien. Maar Lewis had natuurlijk bij Liar's Poker, wat over de Amerikaanse banken ging, had hij hij heeft hij zelf een tijdje rondgelopen. Dat snapte hij. Hij had dat boek over Moneyball. Hè, de man die met baseball won door data. Hè, Billy Beane, nu aanlader bij AZ. Had hij ook fantastisch gezien. Hij had die Flashboys, had hij ook fantastisch gezien in een boek van hem. Het beroemde boek The Big Short. Nog een film van geweest. Had hij ook, hè? Had hij die Michael Burry.
Ja.
Die voorspelde al, die hypotheken hier, die zijn veel te zwaar gefinancierd. Hm. En die gozer ging naar Miami door die straten lopen daar in Florida. En die zag al dat mensen de sleutels door de bus gooiden. En die dacht, dit wordt een fallout. Hm. Schitterend boek. Dus wat ik erbij wil zeggen.
Dat is de Big Short, hè?
Daar zit ook het biografische element in. Ja. Hij pakt één protagonist. Daar hangt hij zijn verhaal aan. En als een soort kapstok gaat hij het verhaaltje vertellen.
Hm.
Maar dat is natuurlijk ook gevaarlijk. En dat is ook, als je nou zegt, wat is nou die kritiek? Dit is gevaarlijk. En daar duid jij met je vraag een beetje op. Mark, beschrijf je nou een man die een beetje zit te rotzooien? Of beschrijf je de val van het systeem? Van een mediasysteem.
Nou ja, het is
je probeert allebei een beetje.
Ja.
Maar je moet toch ook genoeg biografische elementen vinden. Hè? Dat hij in Leuven altijd aan de drank was als leuk. Ik vind het ook, ook wel grappig.
Ja,
en dat hij in Duke dat in een kamertje zat.
En dat hij dan gewoon Michael Porter zit te lezen. Maar ik vind het ook leuk, maar het is ook een grote filosofische vraag. Namelijk van wat is nou invloedrijk in de geschiedenis? En sommigen zeggen, dat zijn zomaar de meer droge wetenschappers. Die zeggen, het is gewoon het systeem. We leven in een burgerlijke, democratische, liberale rechtsstaat. Kapitalistisch. En we zitten gewoon in een bepaalde ontwikkeling. De hele maatschappij zal daar naartoe ontwikkelen. En de rol van het individu is gewoon helemaal niet zo groot.
Ja.
Sterker nog, het is een systeem. Ja. En verder is er gewoon heel veel toeval. Maar als je in de 19e eeuw
klopt.
Dat was er veel meer heldenverering en geniercultus en zo.
Klopt.
En er is ook een deel van de waarheid die is verloren gegaan.
Klopt.
Behalve binnen het subgenre van de biografie. Namelijk dat het individu ook gewoon invloed heeft.
Natuurlijk. Ja, ik ben van die school. Hè? Dus
anders verder, schrijf je geen biografie.
Nog verder denkend. Hè? Je hebt natuurlijk ook hele filosofische... Kijk je door de marxistische lens of door de lens van de Tocqueville.
Ja.
Dat zijn de twee grote... Hè? Want jij noemt het de burgerlijke kolom. Daar zit de Tocqueville natuurlijk ook in. Toch?
Absoluut. En Marx zegt gewoon dat is het kapitalistische systeem.
Nee, ik ben geen Marxist, ben helemaal gek.
Nee, dat zeg ik ook niet.
Ik ben met Tocquevilliaan. Als je dan dit wordt echt een serieus gesprek. Maar daar ben ik dan. En zo kijk ik ook wel een beetje naar hem. En de Tocqueville heeft natuurlijk, die je natuurlijk gelezen hebt, over gemeenschapszin. En daar spreek ik hem op aan. Dat hij daar veel te weinig over heeft. Dus ik spreek hem aan toch een beetje op die manier van... Gast, als jij de Stentor overneemt, wat een vrij complexe krant is, omdat dat heb je in Deventer de Rooie, dan heb je op Sallandse Heuvelrug de Zandgrond, Twent, of de Overijsselnaar, en dan heb je verderop zwaar christelijk in Nijkerk. Dat is één krant, de Stentor. Ja, daar kun je dus niet die blauwdruk op plakken. Je kan wel de 100-jarige doen, maar een kerkscheiding in Nijkerk, waar de gereformeerden altijd ruzie hebben met elkaar, dat begrijp je, is een interessant verhaal, dan zou ik zeggen, stuur daar een journalist heen die iets snapt van gemeenschapsgevoel en van het protestantisme.
Ja.
Of iemand die gewoon fucking nieuwsgierig is en denkt, hè, maar jij wil niet met hem in één kerk? Waar gaat dat dan over? Nou ja, al die kerkscheuring heb je gehad. Dat vind ik interessant. Dus heb je een heel erg goede journalist nodig die dat verhaaltje leuk kan vertellen. Ja. Die dat als een soap kan gaan vertellen. Ja. Zonder de nuance.
En dat zou eigenlijk goed passen bij zijn business, maar die kweekvijver heeft hij niet ingericht.
Nou, het kost natuurlijk wel, want zo'n journalist is natuurlijk iemand die echt goed moet zijn.
Ja, maar dat is weer een ander punt, hè?
Ja, nee, maar die moet je... Daarna word ik marxist, want die moet je goed gaan betalen.
Nee.
En dat gaat van zijn marge af.
Ja.
En daar is hij dan weer net te gierig voor.
Oh ja?
Ja, is hij net te gierig. Als ik zou zeggen, nou, we hebben een hele goede kerkjournalist nodig bij de Stentor, daar komt er nooit door. Daar komt er nooit door.
Hmm. Nou, ik heb wel het idee dat die onderbetaling van journalisten een groot probleem
is.
Maar ik heb ook
probleem.
Het idee dat als je eenmaal werkt bij dat systeem, bij de Volkskrant, dat je toch een prima salaris hebt. En die kweekvijver is ook, er werken gewoon allemaal hele links-progressieve mensen ook van me op. Dus kerken zijn überhaupt niet in beeld. Er werken heel veel grootstedelingen. Heb je daar eens over nagedacht?
Ja, dat vind ik heel ernstig.
Daar word je helemaal gek van. Allemaal Amsterdammers.
Ik ben nu bezig om een huis te kopen in Drenthe. Omdat ik het helemaal zat ben, dat hele Amsterdam. Gewoon op de zandgrond in
Noord-Drenthe. Maar die zitten ook gewoon in die kranten. Dus je kan wel naar Drenthe verhuizen. Maar jouw krant zal altijd dat eeuwige perspectief van de Amstel meenemen.
Ja, dat klopt helemaal. Dus maar zo'n verhaal over Nijkerk. Ik zeg maar even. Dus ja. Stel, ze hebben daar een kerkscheuring. Nou, je weet, dat hoef ik daar niet uit te leggen. Dat is in 1923 is een kerkscheuring geweest. En toen is er weer een kerkscheuring. In 1974 is een kerkscheuring geweest. Kwam de GPV. Met andere woorden, je kan dat voor linkse mensen toch ook leuk opschrijven.
Ja, zou je zeggen, ja.
Maar juist leuk opschrijven.
Ja,
de waanzin van de kerkscheuring in Nijkerk.
Misschien zit de kerkscheuring, draait het wel om een LHBT'er of zo. Nou,
ja, nee, maar dat is prachtig.
Nee, maar wat vindt hij zelf, denk jij, van de trend van woke?
Nou, ik denk dat...
Het nieuwe moralisme. Houdt hij dat een beetje...
Dat is voor hem een economisch model.
Ja? Oh, ja?
Je lacht me. Nee, maar moralisme,
even sappig.
Maar aan moralisme kun je er ook geld verdienen.
Ja.
Kijk, en bijvoorbeeld Angela de Jong vind ik echt zeer knap ontdekt. Dat beschrijf ik ook. Hoe Angela de Jong wordt ontdekt. Angela de Jong wordt ontdekt omdat ze over boerzoekvrouw schrijft. En dat klikt. Dus zij krijgt niet één dag een stukje over boerzoek, maar drie dagen. Of drie keer per week. En van drie keer per week gaat ze dus die columns hebben. En zij is dus eigenlijk een beetje de seismograaf van dat bedrijf. Dat vind ik ook heel, heel goed bedacht. Geef ze zelf ook toe, hè. Ze wordt als keynote spreker ingevlogen. Naar verre vreemde oorden. Voor adverteerders. Dus daar zie je dat moralisme en geld samenvallen.
Nou ja.
Dat denkt hij om. Hij is, dat maakt hem niks uit, joh, wat de mening is. Als het maar geld oplevert. En Angela de Jong levert geld op. Dus de moraal. Wat dat betreft is de dominee en de moraal. Die gaan hand in hand bij hem.
Dat zou fijn zijn als hij gewoon de kranten ook wat meer intern in gesprek zou brengen. Want Angela de Jong,
ik vind haar fantastisch.
Nee, het gaat me meer om dat het AD heeft zijn eigen logica en de Volkskrant heeft zijn eigen logica. Oh, ja. Maar het probleem is dat het establishment leest alleen de Volkskrant en het NRC. En die worden dus helemaal gevoed met al die, met die woke-krantjes. Terwijl je zou verwachten dat zo'n Van Thilo daar wel...
Nee, joh, nee.
Die zou wel een klein beetje kunnen bijsturen van, goh, jullie zouden wel eens een keer wat stuk kunnen gaan plaatsen van een conservatiever iemand. Hè?
Ja, dat was een tijdje.
Maar dat doet hij niet, dat komt dan bij het AD. En dat is jammer, of op tv. En
dat is jammer.
Wie kijkt er nog tv? Daar hebben we het nog niet over gehad. Wie kijkt er nog tv? Dat is toch een groot media.
Kijk er heel
60-plussers naar, 75-plussers.
Ja, zeker. Zeker. Dus dat is een heel groot probleem. En je ziet dus dat hij aast op RTL. RTL past wel heel goed bij hem. RTL is Bertelsman, CAU, beetje conservatief, Rijnlanders, dat past wel. En een beetje toch dat die burgerlijke moraal waar je geld aan kan verdienen. Wat zit je nou? Nee. Maar zo denkt hij. Ja. Ik denk dat hij zelf helemaal niet zo burgerlijk is. Dat hij gewoon daar lak aan heeft.
Zou hij wel eens YouTube kijken, denk je?
Jawel, hij zal wel eens YouTube kijken. Maar ik ben eigenlijk wel jaloers op. Ik denk dat ik het misschien net zo had gedaan.
Ja?
Ja.
Maar je hebt te veel beschaving.
Nou, ik heb helemaal geen beschaving meer dan hij. Maar ik denk dat als ik zo was opgevoed en je gaat naar zo'n lekkere universiteit en een beetje met die Wolf of Wall Street gevoel, net te leuk.
Maar jij bent een biograaf, dus jou kan ik de grote vraag wel stellen. Geloof jij eigenlijk in vrijheid? Want biografen die gaan natuurlijk vanuit dat een individu iets unieks is.
Ja. Klopt, dat is een hele goede vraag.
Kijk,
ik geloof in een vrijheid die toch deterministische kantjes heeft. Dus dan is het niet helemaal meer vrijheid.
Nee, nee, nee.
Toch? Als determinisme.
Ja, als jij denkt dat je vooral een functie bent van hoe je bent opgegroeid en genenpool.
Hij vecht daartegen.
Ja, nee, maar mij ik uit.
Hij
ik
vecht vind tegen ook, zijn deterministische ja. achtergrond.
Het is een beetje een marketingvisionair, dat klopt. Ja. Maar hij heeft wel echt duidelijk visionaire kanten. Alleen het heeft ook iets plats en iets met timing. En,
klopt. Klopt. Nou ja, kijk, over Bezos kun je natuurlijk ook heel. Dat is natuurlijk ook een soort marketeer. Die heeft natuurlijk een systeempje bedacht. Waardoor je heel.
Ik vond het interview met Lex Friedman echt ontluisterend. Ontluisterend.
Ik heb dat niet gezien.
Ja, dan moet je echt even kijken.
Ik heb dat niet gezien.
En na 10 minuten heb je al het idee. Het ijs begint al te kraken na 1 minuut.
Ja.
Ja, dit is
nee, maar.
Dat is een verkeerde.
Kijk, Bezos lijkt er zover. Want die wilde natuurlijk de boeken. Dat was onder het banier van. Oh, allemaal een boek. En fantastisch. Maar kijk wat het geworden is.
Ja. Nou ja, het is gewoon een dataopslagsysteem. Ja. En het zoutzuur door de boekhandels en door de winkelstraten.
Ja. Dus dat moet je dan ook aan Bezos vragen, maar ook aan hem.
Ja.
Van, vind je dit nu.
Hoe zie jij.
Kijk eens zo van, als je aan hem vraagt van. Christian, ga nou eens zitten. Lees dit nou eens. 100 jaar in de Volkskrant. Lees dit rubriekje nou eens. He, want hij heeft natuurlijk ook Independer. De naam alleen al. Dat is een super cynisch. Independer. Dat is dan een onafhankelijke website. Waar je dan iets over je hypotheek kan vragen. Maar het is natuurlijk helemaal niet onafhankelijk. Want als jij daar je hypotheekje afsluit, krijgt hij marge. En wat gebeurt er? Dat Independer, die mensen van Independer, staan als spreekbuistypes in het AD. Dus met andere woorden, dat is een slang of een soort conglomeraat van informatie. Ja. Waar de gemiddelde kijker natuurlijk helemaal niet door heeft hoe hij in de wereld van Christian van Tillo winkelt.
Ja.
En daar is hij ook super trots op. Is hij super trots op. Of een tweedehands autootje kopen.
Dus het zou wel verder in die richting kunnen gaan.
Gaat verder in die richting. En daarom moet de ACM. Die fusie met RTL natuurlijk tegen zijn. Dat moet je niet doen. Want dan zit je straks met van Independer bij RTLZ te zeggen.
Ja, terwijl volgens mij het
criteria. En dat moet je niet willen. Dat moet je echt, daar ben ik dan oude zeikert in. Dat moeten we echt niet gaan doen.
Ja, maar het is wel interessant, want de autoriteit toetst volgens mij alleen maar op concurrentie. Gisteren, er moet genoeg concurrentie.
Dat is niet
blijven.
Waar, want gisteren werd er in de Kamer.
Doet ze wel meer?
Gisteren was dit een vraag voor mij van Nicolien Vroonhoven. Vroonhoven. NRC zit hier goed in dit dossier. Die worden al hier ook wel goed over gevoed. Nicolien Vroonhoven, die zei gisteren in het debat over de stelselherziening van de publieke omroep. Kwam ook Mediahuis en DPG, als de Belgen, werd dit in een terzijde wel gevraagd, toetst de ACM ook op journalistieke onafhankelijkheid? Nou, een hele goede vraag.
Nou.
En een relevante vraag. En die vraag zou ik eigenlijk, ja, iedereen weet dat, daar zou ik wel eens zeggen, doe dat niet. Dat zeg ik als journalist.
Nou.
Of als opiniemaker, of als onafhankelijk, hopelijk denkend mens. Moet je echt niet willen, joh. Want over 5 jaar heb je er ontzettend spijt van.
Ja. Hoe denk jij sowieso?
Kijk
jij eens in de glazen bol hoe het medialandschap zich ontwikkelt? Want wat ik zie, geef nog even mee als ingrediënten. Heel veel blikvernauwing op één manier naar de wereld kijken. Ik vind het geen pluriform bestel meer.
Nee.
En ik zie ook dat op het thema van vakmanschap. Dus waar je het hebt over economische journalistiek. Ik moet zeggen dat Follow the Money wel echt een verrijking is van het debat. Maar het is natuurlijk een specifieke hoek.
Zeker.
Vaak ook mensen ontmaskeren en zo. Dat is een specifiek retorisch toontje. Maar goed, toch.
Je bedoelt op Siebert?
Ja, bijvoorbeeld. Maar er worden wel vaak mensen aangevallen. Maar dat mag ook. Ik bedoel, je mag ook je.
Nou, dat is toch ook een beetje die quote-invalshoek.
Ja,
daar kun je heel.
Dat
is wel nog een hele goede journalistieke vraag. Maar moet je eerst de vent doen om de tent? Of toch het systeem beschrijven?
Ja, maar sorry. Maar ik vind wel dat je het systeem beschrijft. Alleen de invalshoek is de vent.
Ja,
ik ga maar één hoofdstuk.
Ik geef toe, dat is pure retoriek om het zo te doen. Aan de andere kant ben ik geïnteresseerd. En je vraagt over de 19e eeuw heldenverering. Ik hou ervan. Ik vind dat leuk om liever over een mens te schrijven.
Lees jij ook biografieën?
Alleen maar, joh.
Oh.
Ik ben nu Lou Reed aan het lezen. De Amerikaanse zanger die is overleden, ben ik aan het lezen. Ik heb natuurlijk Cohen gelezen.
Wat zijn de ingrediënten van een goede biografie voor jou? Ik lees ook wel eens biografie.
Nou, de dark side van mensen die nooit onthuld zijn.
Oh, oké. Okay.
Dus de randjes van de grijstinten.
Ja.
Mensen kunnen heel oppervlakkig en niet zeggend zijn.
Hm.
Hij is natuurlijk hij is de vlees geworden grijstint die af en toe even zwart kleurt. En dat mag je doen. Dat doet hij even zo. Hup, en doorlopen. En dat vind ik mooi. Als okay. Hij de zwarte pen pakt.
Nog even naar de toekomst van de Nederlandse media. Hè? Dus ja. Ik zie die eenvormigheid. En wat zie je? Nou ja. Wat gaat er gebeuren?
Ja, wat je dus ziet.
We
zitten hier bij de nieuwe wereld.
Nieuwe wereld hebben. We hebben ja, ook. We hebben
Black Box. Ja. Hoe heet het? Die andere jongens van. Hoe heet het?
Holland Gold.
Holland. Dus wat je dus ziet. Is dat buiten, laten we zeggen, de mainstream. De commerciële mainstream. En de mainstream bij de NPO. Nieuwe initiatieven oppoppen. En dat vind ik hartstikke goed. En je ziet ook dat die ook kijkers trekken. En je ziet ook dat de mainstream daar toch ook last van heeft. En dat ze daar ook wel, die proberen een beetje weg te zetten. Hè? Dat Black Box heeft soms best goede dingen. En wat ik goed vind van Black Box, dat we ook van de Brink, Thijs van de Brink is daar wel eens gaan zitten. Je moet daar gaan zitten. Ongehoord Nederland, ik vind het schande, krankzinnig, dat ze dat hebben proberen te verbieden. Ja. Dat weet iedereen, dat vind ik echt heel raar. Dan moet je het systeem aanpassen. Als zij 50.000 fans hebben, of mensen hebben weten te engageren, dan vallen ze binnen de wet. En dat ze daar een keer uit de bocht vliegen met allemaal gekke theorieën. Ja, kunnen niet allemaal zo afgewogen zijn als wij. Hè? Dus dat gaat gebeuren dan. Dus ik vind dat heel bijzonder. Nou, dat de NPO heeft geprobeerd ze als een soort ja, vieze lui weg te zetten. Dat kan echt niet. Het zijn toch bijna 37 zetels voor de PVV. Dat is die achterban. Dus zou zeggen, geef ze meer zendtijd. Ja, ik voel nou in de kerk. Dat is heel bijzonder.
Ik heb mezelf ook wel verbaasd over dat toen die verkiezingen met november, dat de NPO niet zelf ook stappen heeft gezet om het bestel wat meer aan te passen aan de nieuwe politieke realiteit.
Ja.
In plaats van programma's als ON of langere gesprekken te gaan voeren zoals wij hier doen. Het is ook heel raar hè, dat wij voeren hier uitgebreide gesprekken, maar op tv is daar geen ruimte meer voor de kijkcijfers. Terwijl zij krijgen subsidie.
Nee, maar dus dat bedoel dat ik. Maar dat kleurt dus naar de eenvormigheid van de commercie.
Ja, dat is te makkelijk gezegd. Want het is niet alleen commercie. Het is niet alleen commercie. Het is ook, een soort succesdenken. Het is niet commercieel. Dus het hangt van subsidies aan elkaar. Ze krijgen 1 miljard per jaar.
Per jaar
zelfs? Ja, nou ja.
Elk jaar opnieuw.
Ja, dat is dus heel veel geld. Dus waarom zijn ze dan op kijkcijfers gericht? Dat zou...
Ja, ik ben het totaal met je eens. En wat je ziet...
Ze zouden op inhoud gericht moeten zijn.
Nou ja, gisteren de VVD heeft al een hele leuke...
En dan kijken steeds minder mensen. Dat zou ook wel eens te maken kunnen hebben met dat ze hun eigen publiek ook verliezen. Dus
eigenlijk beledigen.
Dat ook nog, ja.
Nee, want
ook niet meer trainen. Want
ook niet meer trainen. Nee, maar dus wat je... ik weet niet of je het woord verheffing, heb je dat gebruikt?
Ja.
Maar even. Dat is... Ze schamen zich ervoor.
Dat ze dat niet meer doen.
Dat ze dat niet meer doen. Want dat is nu niet doen. Moet mensen vooral niet aan het denken zetten. Want je moet vooral door de knieën. Ja. Dat is een hele mooie quote uit dit boek ook. Er werkte bij het laatste nieuws een vrij intellectuele man. Die hield van jazz en zo. En die was hoofdredacteur. En die toen Van Twillo kwam met zijn marketinggereedschap. Toen had hij meteen door, dit klopt niet. En zijn argument was, en dat lijkt op wat jij zegt. Vroeger schreef hij het laatste nieuws voor de man boven de pet. Dus de man met de pet schreef er net iets boven, waardoor hij dacht, hey, interessant, hoe zit dat?
Ja.
Maar hij zei, nee, de neiging is nu om onder de pet te schrijven.
Ja.
Dus de debilisering van de journalistiek. Piet Pirijs van de Morgen noemde het de verkleutering. Prachtig essay over geschreven. En dat was al in 1991 zo, joh. Maar het bizarre is dat zo bij zo'n Volkskrant, daar zou je verwachten met trouw, dat ze daar grappen over maken. Als deze marketingmatrix. De verkleutering van mijn werk.
Ja, ja.
Waar kom je doen, idioot?
Ja, maar dat doen ze niet, want dan zijn ze hun baan kwijt.
Dat doen ze niet. Nou, sterker nog, ze doen er aan mee, want die clickbait daar, die is ook daar doorgevoerd. Ze hebben, en daar zou ik er razend over, ze hebben daar zo'n matrixmodel. Dan heb je dus de niche en je hebt het gouden kwadrant. Als je in het gouden, Jelle, je zat weer in het gouden kwadrant. Maar als je in de kelder zit, dus hoog over macro-economie schrijft, het scoort niet. Ja, dan krijg je toch wel te horen. Ja. Dat ontkennen ze, maar is absoluut waar.
Ja.
Dat is ernstig.
Ja, dat is heel ernstig, ja.
Ik vind dat echt heel ernstig. En nou klink ik echt heel serieus en
nee, dat is heel problematisch.
Oude mannerig, maar ik vind dat toch ernstig. Ja. En ik vind dat ja, iets meer ambitie alsjeblieft. Nou, dus iets meer...
Ja, maar je ziet ook... Klein voorbeeldje. Als wij iets maken over onderwijs. Dat onderwijs verkeert in best een grote crisis. Dus bijvoorbeeld de kwaliteit van het mbo-onderwijs. Ook van het hbo-onderwijs, trouwens, hebben we het minder over. Van het rekenonderwijs in het algemeen. Van Nederlands. De verloedering van het Nederlands. De linguïcide die gewoon gepleegd wordt aan de universiteit. Nee, echt. Gewoon vermoorden van een taal. Nee, echt.
Oh, ik ken het woord niet.
Ja, je krijgt als hoogleraar in Nederland, trouwens ook als UD of UAD, dus dat maakt ook allemaal niet uit, mensen die daar werken, die krijgen eigenlijk alleen puntjes voor Engelstalige publicaties. Dus actief het Nederlands afschaffen, dat is wat er gebeurt aan de universiteit. Maar waarom kom ik daar nou op? Nou, je ziet dat ook wij hebben dus last van die marketingtrucjes. Dus bijvoorbeeld als iets in een bepaald tijdschrift komt, moet je dit doen. En iedereen doet het gewoon. Er is niemand die nog de intellectuele eer heeft om te zeggen, ja, ik ga niet, dit heb ik hier uitgewerkt, dan ga ik het niet nog een keer hier uitwerken, omdat ik weet dat het nu bij het tijdschrift past en daar een half jaar tijd aan besteden. Ja. Dat is geen zinvolle bestemming van publieke geld. En dat is ook geen zinvolle invulling van mijn ambacht. Nee. Maar andersom, weet je wel, als je ziet, oh, maar dan word ik hoogleraar, dan ga ik het eens doen. En daarom heb je dus ook echt een hele club van eigenlijk grijze muizen aan de top van de universiteiten zitten. Die vinden dat ze zelf heel veel bijzonder onderzoek doen, terwijl ze eigenlijk, ze zijn afgestemd op dat productiesysteem.
Klopt.
Net als die journalisten hebben gedaan. Je moet ook niet te veel generaliseren. Er zitten natuurlijk nog voldoende bonte figuren in. Ook in de kranten, weet je wel.
Zeker. En de Volkskrant. Tuurlijk, dat is het goede nieuws. De Volkskrant is natuurlijk nu beter dan de NRC in ambacht. Hè? Misschien niet helemaal in onderwerpkeuze, maar daar zitten best ambachtelijk goede auteurs. Hè? Michael Persson is fantastisch. En er zitten echt geweldige... schrijvers tussen, maar er zitten soms ook mensen die beginnen nog een stuk van de zon scheen. Dat je denkt, dat kan helemaal niet.
Nee.
Ik ga geen namen noemen, maar ik zit wel eens hard op te schreeuwen.
Nee, de boekenbijlage van NRC is gewoon helemaal is verwookt, maar is nog wel het enige wat er is. Want de Volkskrant, dat is niet meer serieus te nemen als boekredactie, vind ik.
Nee. Trouw, ik vind Trouw een goede krant, hoor. Dus ik vind eigenlijk Trouw in dat hele... En die hadden ook best een pittig interview met mij. In zoverre dat ze gewoon mij en dat ze dat afdrukt. Ja. Dus die Nienke Schipper was een hartstikke leuk meisje. Oh. En die kon dat gewoon afdrukken. Kreeg wel een beetje gezeik. Maar dat vond ik knap. Dus er zitten nog wel parels tussen. Maar dat zijn mensen die wel tegen de stroom inroeien. Ja. Terwijl het andersom moet zijn. Dus er moet altijd de stroom zijn waar je lekker zwemt. En ik ga daar nog even heen. Ja. Maar dat is er dus niet. Dus als jij zegt, de kerkscheuring in Nijkerk wil ik nu doen, dan zegt zo'n eindredacteur, ja, maar dat klikt niet. Ja. Nee, dat klikt niet. Gast, ik ga dat hartstikke leuk opschrijven.
Ik ben toch wel hoopvol nu je het allemaal zegt. Tegelijkertijd, ik denk, omdat wat je zegt, dat is ook de toon in je boek, van het kan wel, weet je wel. Dit is niet voorbij of zo.
Het kan wel, maar er moeten wel nieuwe baasjes komen.
Deze drie kranten gaan wel, denk ik, op een gegeven moment fuseren, hoor. Ik zie geen verschil meer. Tussen Trouw, NRC, FD. Sterker nog, als FD lees, zie ik soms geen verschil meer. Nee, dat was vroeger een financiële economische krant, maar nu het is echt...
Nou ja, ik vind...
Het is echt wel vaak gewoon hetzelfde type de nieuws over politiek en zo. Het is best uitwisselbaar geworden. Dus die verschillen, zijn eigenlijk vier zeiltjes, maar...
Bij
Trouw speelt de secularisatie. Bij de Volkskrant inderdaad de verutrechting, zeg maar. Hè? Alle journalisten, rode All-Stars en bloemenjurken.
De financiering. Ja,
bij NRC heb je een soort saaie... Heb je die rubriek van lezers die iets mogen zeggen over hun eigen leven. Ken je die rubriek?
Die ikje.
Nee, die zijn geweldig. Dat is echt een cultuurgoed. Maar ik bedoel dat er een gezin wordt geïnterviewd en geportretteerd met een foto van de huiskamer.
Dat kan toch ook in de AD?
Ja, absoluut.
Je hebt een ander huis.
Precies, daar wijs ik op. Je ziet echt
een ander huis. Maar het gaat om de structuur.
Een beetje zo'n saaie D66 stemmende in de Zuidas flat wonende aspirant ondernemer coach. maar echt een heel eenzijdig soort type...
Je moet mediacriticus worden.
Dan zijn we hier toch aan het beoefenen.
Ja. Dat vind ik mooi.
Ja. Ja. En dan heb je nog wat FD. Nou, FD heeft nu Jort Kelder weer als columnist.
Die hebben nog wel die oude toon van de jaren 80. Dat vind ik wel. Jort is een soort die Bretels zijn nog. Dat is nog steeds het symbool van de jaren 80. Vind ik ook leuk dat Jort dat doet en nog steeds een beetje van minder belastingen. Ik vind dat wel grappig. Ik lees ze wel eens. Ik denk altijd, je weet wel wat je krijgt.
Ja.
Je weet wat je krijgt.
Die lekkere korte puntgezinnetjes. Ja. Wie is je favoriete columnist verder nog meer?
In Nederland.
Ja. Lees je ook internationale kranten?
Ik heb abonnement FT.
Oh ja.
En als je nou over de NRC hebt en die bijlagen. How to spend it is natuurlijk al fantastisch. Lees je dat wel eens?
Nee, dat lees ik niet.
Ah, dat, ja, maar dat is gewoon snobby.
Ja.
Dat vind ik dan lekker.
Oh ja.
Dat het dan, ik heb geen rijbewijs voor, maar dat je over zo'n vette auto schrijft. Hoe dat dan in elkaar zit. En,
maar je hebt toch die Bas van de Bas...
Van Bas van Putten vind ik ook goed.
Ja, en NRC.
Die vind ik heel leuk.
Ja, dat is wel een...
Bas van Putten, maar dat is natuurlijk een jongen die natuurlijk atypisch in die wereld is.
Ja, maar die schrijft wel...
Die schrijft fantastisch.
Ik hou niet zo heel van auto's, maar die FT, FT is wel beter dan het FD. Ja. Dat is wel interessant. Dus dat we toch...
Nou,
dat zou nog een inspirerend eikpunt kunnen zijn voor het FD.
Ja, maar het FD was natuurlijk altijd een soort boekhouderskrant. Zijn nu wat meer swingend geworden... Maar zij hebben nog natuurlijk niet het intellectuele niveau van de FT. Ja.
Maar het is wel interessant, omdat het FT dus een aparte organisatie is samen met BNR. Hè? Dus die,
ja, vind ik een heel interessante club,
terwijl
hoor.
Terwijl zij eigenlijk, dus wat jij jouw kritiek op van Tilo bedrijven, die is niet van toepassing op het FD en BNR.
Ja, eigenlijk wel hoor. De familie van de Vorm zit natuurlijk achter. Ook een familiebedrijf.
Ja, maar nee, BNR Radio, dat is toch eigenlijk naast de publieke radio de enige serieus te nemen
ja,
radio.
Ik heb daar mijn podcast over van Tilo gemaakt, 8 afleveringen. En daar krijg je alle vrijheid.
Ah, dat is interessant, hè? Wel een commercieel.
Ja, dat is super interessant. En daar werken ongelooflijk leuke, vrolijke mensen. En ook op inhoud gedreven. En dan heb je ook een serieuze journalistiek over het Oostblok. Gert-Jan Haan.
Ja.
Gert-Jan Haan is gewoon...
Ja, op Oekraïne zijn ze daar ook weer...
Nou ja, misschien ben je met de mening niet
ook
eens.
Ook alweer woke, maar goed.
Maar, ja, maar ze...
Nee, maar je wil een debat, je wil een arena. Dus de radio opent een publiek gesprek, dat wil je. Dus als er te veel één lijn wordt,
dat
wat er ook bij NRC en Volkskrant gebeurt, dan haak ik af. Dan denk ik, dit is geen krant meer, dit neigt naar propaganda.
Dat klopt.
En,
nou, dat is bij de Volkskrant, was natuurlijk in coronatijd verschrikkelijk.
Nou ja, zeker, maar nu...
Dat was gewoon schandalig. Dat die Pieter Klok in Radio 1 zegt, we moeten... Als één man achter de regering.
Ja, ja.
Alsof we aan de voorraad van de Derde Wereldoorlog stonden.
Met Oekraïne
doe het even normaal, man. Ja,
met Oekraïne is hetzelfde probleem. Niet op die heftigheid, denk ik, maar een soort zelfcensuur die duidelijk zichtbaar is. Nee, je mag niet te kritisch zijn over die oorlog, over het engagement van het Westen in die oorlog.
Nee, maar dat is er natuurlijk.
Ah.
Dat is er. Dat is er.
Mark Koster, wat geef je een mooi boek? En wat doet het aan veel dingen denken? Even samenvattend. Dit lees je als je het leuk vindt om over een vent te lezen. En over zijn tent. Maar ook over eigenlijk wat er economisch aan gedachtegoed rond zwemt. In hoe een bedrijf in elkaar steekt. In het bijzondere mediabedrijf. En het zegt dus ook veel over eigenlijk de afgelopen 20 jaar. Van wat er in medialand gebeurt. Dus radio, tv en kranten.
Na de eeuwwisseling.
Ja, dat is eigenlijk wel tenminste 3 fascinerende dingen. Mediageschiedenis, economische geschiedenis en wat zo'n man nou zo rijk maakt. En het is dus iemand die gestudeerd heeft in de economische modellen, maar hij heeft dus heeft toch ook wel een erfenis. Hè? Dus,
ja, hij heeft een erfenis en hij is,
het is ook wel een adellijk mannetje gewoon.
Het is een adellijk man. Ik weet niet of hij is niet van adel, maar hij is wel, laten we zeggen, oud geld met een nouveau-riche mentaliteit.
Ja.
Of dan moet je ik zeg het maar. Misschien heel gemeen, maar zo bedoel ik het eigenlijk.
Ja.
Ja, het is wel zo.
Ik dank voor het schrijven van dit boek. Het lijkt me leuk als je nog een keer terugkomt. Misschien om over de Mol te praten. Of
over de NPO, Jelle.
Over de NPO.
Dat is natuurlijk een veel... We gaan over miljard. Dat is jouw geld en mijn geld. Hè? Ja. Dit is geld van abonnees.
Nee,
dat is echt serieus. Dat is serious, serious probleem.
Ik ben ook abonnee, hè. Dus, hey Mark, dank voor je komst.
Oké. Okay.